Goedenavond, broeders en zusters, welkom in deze dienst. Ook degene die nu elders meeluisteren of later in de week via een opname. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de stichting Bootvluchteling. De bloemengroet namens onze gemeente gaat vandaag naar de familie Van de Boon. Op avondmaalzondag is er een extra bloemengroet. Dit extra boeket gaat vandaag naar mevrouw Ria Druif in Ede, een tante van Marianne van der Glint. Zij zorgt al 27 jaar voor haar zoon René, die volledig verlamd is. We betreuren het u te moeten meedelen dat 3 jonge leden van onze gemeente zich zonder nieuwe kerkelijke bestemming hebben laten uitschrijven. Te weten Dirk van Meerveld, Marina Oosterhof en Anneleen Wiltink. We hebben vanochtend voorbeden gedaan voor Ria Druif in Ede, voor Dirk van Meerveld, Marina Oosterhof en Anneleen Wiltink, voor de stichting Bootvluchteling en voor de Open Kerk. Volgend weekend is het startweekend van onze gemeente. Aanmelden kan nog, het liefst vandaag. Op zaterdagmiddag bent u vanaf 3 uur van harte welkom bij verschillende soorten activiteiten en de gezamenlijke maaltijd op camping Het Beloofde Land in Voorthuizen. Op zondag wordt in de dienst het jaarthema Dit is mijn lichaam geïntroduceerd. Laat u normaal gesproken uw telefoon thuis, nemen we dan volgende week een keer mee. Hij zal van pas komen. Na de dienst is er koffie en taart voor iedereen. Met betrekking tot het laatste, er zijn nog een aantal mensen nodig die taart willen meenemen. U kunt alles aangeven op het aanmeldformulier dat u vindt op de website. En voor de jongeren van 12 tot en met 17 jaar is er op zondagmiddag na het koffiedrinken een sportief en gezellig programma. Vanavond zetten we de viering van het heilige avondmaal voort. De gasten in ons midden worden ook uitgenodigd deel te nemen aan het avondmaal, wanneer ze de Heere Jezus van harte lief hebben en hun eigen gemeente als beleidend lid gerechtigd zijn om deel te nemen. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 181, de versen 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik mag u begroeten in de naam van de Heer. Daarna zingen we het vervolg van dit mooie lied. Zullen we beginnen met een persoonlijk gebed? We Beginnen we met de erkenning dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader en van de Heer Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Gelijk bij het hart van het avondmaal, de koningknecht die de Heer Jezus is. Voordat wij het avondmaal gaan vieren en uit de Bijbel gaan lezen, gaan we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest. In ons gebed willen wij ook denken aan broeder Gerrit Visser, die wordt verpleegd in het UMC nog steeds. Hij zou deze week naar Norschoten worden overgebracht. Maar er kwamen complicaties, ontsteking, wellicht hersenvliesontsteking, weten ze niet precies. Maar dat gaat nu weer wat beter. Verwachting is toch een beetje dat hij deze week misschien overkomt, hè? Of is dat nog afwachten? Ja. Goed, nou, we gaan in ieder geval bidden om herstel, we bidden om wijsheid voor de doktoren en ook voor jullie als familie. Hè? Verder. Net voordat ik hier kwam zag ik het journaal en zag ik van een enorme puinhoop het is in de Bahama's. Nou, daar kunnen we ook voor bidden. We zijn verbonden ook met gelovigen daar. Er was een vrouw die zei, nou mijn huis stortte in. Ik dacht dat ik omkwam. Maar we hebben gebeden tot God en heeft ons gered. Er zijn ook mensen die roepen tot God, net als wij. Zullen we bidden? Heer onze God, wij danken dat wij hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen zijn. Om met elkaar stil te staan bij u, bij uw woord, bij uw sacrament. Wij danken u voor uw grote liefde die wij vooral kennen door de Heer Jezus. En we bidden of u vanmiddag weer ons opnieuw daarvan wil overtuigen. Of u ons daar opnieuw mee wil verrassen. Wij belijden dat wij schuldige, zondige mensen zijn, dat wij het offer van de Heer Jezus nodig hebben. En als wij avondmaal gaan vieren, bidden wij, zend uw Heilige Geest, zodat we met het ware hemelse brood gevoed mogen worden. En wanneer wij uw woord openen, dan bidden we dat dat zaad van uw woord in onze harten mag wortelen, dat het mag groeien en bloeien en vrucht dragen. Wij danken u voor onze verbondenheid met andere gelovigen wereldwijd. De avondmaal is veel langer dan wat wij hier zien. En zo bidden wij ook voor medegelovigen elders in de wereld die zuchten onder moeite en terreur en armoede en verdrukking en rampspoed. In het bijzonder denken we aan de mensen op de Bahama's, We bidden dat er hulp komt voor mensen, of u hun gebeden wil horen. Wij bidden voor mensen in Afghanistan, waar binnenkort verkiezingen zijn, waar zoveel geweld nog is. Behoed de mensen daar. Zegen allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Wij bidden voor Syrië, dat er na zoveel strijd en zoveel terreur eindelijk rust mag komen. Wij bidden voor heel onze wereld om uw ontferming, voor mensen dichtbij, voor mensen ver weg. En we danken dat uw ogen gegaan over de ganse aarde. Zo komen we tot u, als de Almachtige, en bidden om uw zegen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen het Psalm 65, tweede vers. Zalig wie door u uitverkoren mag wonen in uw hof. Ik was vanmorgen in de Nederlands Gereformeerd vrijgemaakte de samenwerkingsgemeente van Nijverdal. En daar werd ook het avondmaal gevierd. En daar hebben wij ter inleiding daarop gelezen over de wonderbare spijziging. Waar Jezus in Johannes 6 5000 mannen alleen al voedt. Met 5 broden en 2 vissen. En vervolgens, wanneer Jezus alleen is met zijn discipelen, geeft hij uitleg aan wat hij daar gedaan heeft. En ik vind dat een van de mooiste avondmaalsformulieren, om zo maar te zeggen. Daar herken je al het avondmaal in. De Heer Jezus kwam voor heel de wereld, als de verlosser van heel de wereld. Achter die 5000 mensen herken je al de wereldkerk. En de Heer Jezus zegt verschillende keren in dit Johannes 6, een van de langste hoofdstukken in de Bijbel. Hij zegt verschillende keren: ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het levende brood. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit brood eet, sterft niet. Ik ben het levende woord dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, dat is mijn lichaam. Mijn lichaam is het ware voedsel. Mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum toen hij daar onderricht gaf. Dat is ook wat wij vieren wanneer wij avondmaal vieren. Het verbindt ons aan het offer van de Heer Jezus. Het verbindt ons ook met elkaar als leden van zijn lichaam. Het verbindt ons met de wereldkerk. Het verbindt ons met Gods beloften van de nieuwe toekomst. Wanneer hij zal zijn alles in allen en eraan lijden en gebrokenheid een einde zal komen. Wij gaan dat vieren, maar eerst ter voorbereiding zingen wij een gebed. Heer, wij komen vol verlangen uit gezang 360. Daarna mag wie het afval mee wil vieren vanavond naar voren komen. En zullen we aan de avondmaalstafel de inleidingswoorden uitspreken. Gezang 360, het eerste vers, zingen we nu eerst en dan het derde vers straks na de avondmaalsviering. Wanneer wij met elkaar het avondmaal vieren, dan letten wij niet alleen maar op de tekenen van brood en wijn die voor ons staan, maar wij heffen onze harten omhoog naar onze levende Heer, de Heere Jezus Christus, die onze koning is en ook de ware gastheer aan deze tafel. En in zijn naam, namens hem, zeggen wij, het brood dat wij breken is onze gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van de Heer Jezus ook gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn in de beker herinnert ons aan het bloed van Christus. De beker van de dankzegging die wij opheffen, maakt ons één met het bloed van de Heer Jezus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Thank you. Wie het avondmaal heeft gevierd, die beseft opnieuw wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Het komt dan heel dichtbij. Je hoort niet alleen, je proeft het. Je wordt er één mee. En uit dankbaarheid wijden wij ook ons leven opnieuw aan Christus. Daarom nu een gebed waarmee wij ons leven opnieuw aan Christus wijden. Derde vers uit gezang 63. We gaan het eens anders proberen, omdat het toch moeilijk te verstaan is, hoor ik net. Dus kom ik iets dichterbij en dan kunt u het misschien beter horen. Dat hoop ik. En een bijzonder microfoon. Voor de kerkmicrofoon is dat moeilijk. Maar gaat het zo ook al beter? Gaat het zo ook al beter? Nou goed, dan proberen we dat. Er wordt druk geëxperimenteerd met geluid. Er komt ook een speciale avond waarop wij dat nou gaan proberen. Niet beter. Daar is beter. Hij doet het niet. Nou, dan nemen we daar even de tijd voor. Doet hij het nou wel? Ja, ik hoor nu wel iets meer. Geeft dat meer galm? We gaan het proberen. We gaan het proberen. Ik zal het na de lezing nog een keer vragen. De lezing voor de nabetrachting bij het avondmaal is uit Genesis 6. Genesis 6, dat is het begin van het verhaal over de zondvloed. Dit gaat over de zogenaamde oertijd. Daar lezen we het volgende, Genesis 6. Moeilijk bijbelgedeelte. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en ze kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en de kinderen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten, de reuzen op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Gelijk na de verkondiging gaan wij een danklied zingen uit Hemelhoog 564. Geliefde broeders en zusters, het begin van de Bijbel in Genesis is heel belangrijk om het evangelie goed te begrijpen. Te begrijpen waarom de Heer Jezus moest komen. Tussen de regels door lees je veel wegwijzers naar Christus. In die oertijd lezen we dat er steeds meer mensen kwamen op aarde en dat de mensen zich verbreiden over heel de wereld. Blijkbaar leefden de mensen toen ook veel langer, lees je in Genesis 5. Waarschijnlijk was er in die tijd een heel ander klimaat op aarde. Wij hebben met ons gezin 10 jaar in de tropen gewoond. En van sommige dingen in onze tuin konden we toen 3 keer per jaar oogsten. Het groeit daar altijd maar door. De bomen en de struiken en de planten zijn allemaal veel groter, veel uitbundiger. Waarschijnlijk was dat in dat klimaat voor de zondvloed ook zo. Maar de inleiding op het zondvloedverhaal in Genesis 6 schetst toch een somber beeld van de ontwikkelingen in die tijd. In Genesis 6, het vervolg, wat we niet hebben gelezen, in vers 11, daar lezen wij dat de aarde in Gods ogen verdorven was. Verdorven en vol onrecht. En er staat, God zag dat de mensen door en door slecht waren. Dat iedereen een verderfelijk bestaan leidde. En dezelfde conclusie lazen wij al in vers 5. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. In de Hebreeuwse grondtekst gaat het hier over de harten van de mensen. De harten van de mensen die waren afgedwaald van de Heere God. Door de zondeval kwamen de mensen terecht in een soort duivelsketen. Een duivelsketen van verwording. En die keten werd in de volgende generatie een soort ketting. Er werd een soort spiraal die de hele mensheid naar beneden zoog in een draaikolk van verwording naar de ondergang van een leven zonder God. Zulke duivelsspiralen zijn er nog altijd in onze wereld. Als je even denkt aan Soedan, aan Afghanistan, aan Syrië, duivelsketens van armoede en van geweld en van terreur. Miljoenen mensen op aarde, vluchtelingen, straatkinderen, die beleven het leven vandaag als een verschrikking. De kloof tussen arm en rijk die groeit weer. Mondiale problemen van bewapening en terreur. De jacht naar grondstoffen, naar water en voedsel. De klimaatverandering, de verstedelijking. Het is allemaal gigantisch. En je houdt je hart vast voor de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen straks moeten leven. Wie nu de wereld overziet, die kan wel komen tot een soortgelijke conclusie als waar je in Genesis 6 toe komt. Voor wie consequent leeft zonder de Heere God, loopt ook vandaag het leven uiteindelijk dood. Het zijn wegen naar de ondergang. Nou, nu is die geschiedenis van Noach is een van de bekendste Bijbelverhalen. Een Bijbelverhaal wat je ook eigenlijk in het begin al vertelt aan je kind. Ik denk dat er geen ander Bijbelverhaal is waar zoveel mooie verhalen over zijn en boekjes voor kinderen. Met een prachtige ark op de berg, met een grote regenboog erboven, met de dieren allemaal gezellig in de ark. Wij waren met onze senioren afgelopen vrijdag een dagje uit naar zandsculpturen in Elburg. En dat was echt de moeite waard. Het is alsof je een wandeling maakt door de Bijbel. In 3 grote fabriekshallen. En daar zagen we ook boven op een berg, meters hoog, grote ark. Hele stoet van dieren die er naartoe kwam. En daaronder de mensheid die leefde in verwording. Nou, dat is een beetje een beeld wat wij hebben van de zondvloed. Wij vergeten maar liever de duistere kant van de zondvloed. Dat het een oordeel was van God. Over een wereld die totaal was ontspoord. Wij maken er een beetje een zoetsappig verhaal van. Met een gezellige beestenboel erbij. De regenboog. Een warme ark. En de Heere God die een nieuw begin maakt. Maar het was wel een van de grootste rampen die de mensheid ooit heeft getroffen. Heel de mensheid werd vernietigd. Op 8 na. Dat is wat geweest. Dat is in de geschiedenis van de mensheid geen moment weer geweest waar het zo ver achteruit is geboerd. En dan was het ook niet zomaar een ramp wat mensen overkwam. Nee, het was een bewuste oordeel van God die de mensheid vernietigde om een nieuw begin mogelijk te maken. In Genesis 6, vers 6 en 7 lezen wij wat de Heere God ertoe dreef om die zondvloed te ontketenen. Dat hoort bij de duisterste verzen uit de Bijbel. Daar staat, de Heer kreeg spijt dat hij de mensen had gemaakt. Hij voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik op de aarde gemaakt heb wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Zo dacht de Heere God, die nog maar een paar hoofdstukken daarvoor de wereld zeer goed had gemaakt. En in de Hebreeuwse tekst worden in deze verzen, vers 5 en 6 van Genesis, ook het hart van God genoemd. De NBG van 1951 vertaalt het zo: het berouwde de Heer dat hij de mens op aarde had gemaakt. Het smartte hem in zijn hart. Het deed de Heere God pijn in zijn hart. Hier gaat het over het hart, het vaderhart van God. Er gebeuren in onze mensenwereld dingen die God pijn doen. Die hem pijn doen in zijn hart. Boosheid, onrecht, geweld, misbruik, de uitbuiting van de wereld, ontrouw, bedrog, goddeloosheid, verharding, zonde, vervreemding. Dat zijn allemaal dingen die God pijn doen. Het kwetst de Heere God in zijn hart. Zo had hij zijn goede schepping nooit bedoeld. Zo had hij ons als mensen nooit bedoeld. Het vaderhart van God is vol vuur. En dat is het vuur van liefde en van trouw en van heiligheid en van waarheid. Hij wil zo graag het goede. Hij wil zo graag het beste voor onze wereld, voor ons mensen. Hij krijgt pijn in zijn hart wanneer hij mensen ziet afdwalen van zijn bedoelingen. Hij haat de zonde. Ook al blijft hij de zondaar lief hebben. En die pijn, die smart in Gods hart, dat is aan de ene kant vreselijk, aan de andere kant is het ook mooi. Aan de andere kant is het ook een teken van hoop. En het is ook vanwege die smart in Gods hart dat wij vandaag avondmaal vieren. Dus dat vreselijke vers dat er staat, de Heer God had spijt van dat hij mensen had gemaakt, dus hij voelde zich diep gekwetst, het smartte hem in zijn hart. Dat is ook een teken van hoop. Het toont dat de Heere God niet onbewogen is, niet onverschillig onder alle ellende die wij mensen meemaken. Je zou kunnen zeggen, hij lijdt het meest onder alle ellende en zonde in de wereld. Hij lijdt meer dan wij mensen ons kunnen voorstellen. Want hij overziet het geheel. Wij zien altijd maar een klein stukje van het leed en de gebrokenheid in de wereld. Wij ervaren maar een klein stukje wat ons persoonlijk treft. Maar de Heere God die ziet het van al die miljoenen mensen in alle tijden. Hij leidt het meest. Liefde en lijden, die horen onlosmakelijk bij elkaar. Wanneer je niet wil lijden, moet je niet lief hebben. Want je zult elkaar een keer moeten loslaten. Er overkomen je ook dingen van je geliefden die je af en toe diep kwetsen. Liefde en lijden horen onlosmakelijk bij elkaar. Het meeleven en de ontferming en de toorn en de heiligheid van God, dat toont ook zijn bewogenheid. En die bewogenheid leidt hem tot ingrijpen. Daarom kwam de zondvloed. Nou, als wij voortdurend gekwetst worden, wat doen wij dan? Dan houden we het niet vol. Dan keren wij ons meestal af. Dan gaan we ons isoleren. Dan leidt het vaak tot verharding en verbittering. We gaan mensen die ons kwetsen, die ons blijven kwetsen, uit de weg. We isoleren ons. We zoeken het elders, waar we wel gewaardeerd worden. Maar dat doet de Heere God als onze koning, onze schepper, dus niets. Hij keert zich nooit geheel van ons mensen af. Hij kan het niet aanzien dat de wereld lijdt onder zonde en wanbeheer van de mens. Hij gaat door met zijn pogingen om dat verderf en die verwording tegen te gaan. Ook na de zondeval in het paradijs. Ook in die oertijd voor de zondvloed. En ook daarna, in heel de menselijke geschiedenis. Ook nu nog, dankzij de Heere Jezus Christus. Die vreselijke zondvloed was niet alleen maar een straf van God, maar het was ook een poging tot herstel. Een loutering van de wereld. De Heere God blijft zich inzetten voor het behoud van de wereld en van de mensheid. Zijn ogen gaan nog altijd over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wiens hart naar hem uitgaan. Dat was in de tijd van Noach zo, maar het was ook in onze tijd nog zo. Nou, dat is een enorme bemoediging. Dat is een enorme bemoediging. Daar zit troost in. Daar zit het evangelie, zit daar eigenlijk al in gebakken. Daarom zei de Heere Jezus, gezegend, zalig zijn zij die treuren. Die treuren over zonde en over onrecht en over ellende in de wereld. Zalig wie treuren, want zij zullen vertroost worden. Er is gelukkig ook altijd reden voor troost. Er is ook reden voor hoop. Zelfs in die donkere tijd voor de zondvloed, in de tijd van Noach. Want ondanks het feit dat wij als mensen van nature geneigd zijn om tegen de Heere God in te gaan en onze naasten te haten, zegt de Bijbel. Ondanks dat feit zijn er altijd mensen die wel hun hart en hun leven afstemmen op de Heere God. En die dat blijven doen. Dat gebeurde met Abel. Dat gebeurde met Henoch. Dat gebeurde met Noach, met Abraham. Noach wordt in deze verse een rechtschapen, een rechtvaardig, een vroom, een onberispelijk man genoemd. Die gehoorzaam was en wandelde met God. En dat duidt niet zozeer dan op de dingen die Noach allemaal deed of naliet, maar duidt vooral op zijn relatie, zijn verbondenheid met de Heere God. Hij hield in zijn leven de antenne afgestemd op de Heere God en zijn geboden. En daarom kon de Heer hem gebruiken. Noach vond genade. Niet zozeer omdat hij heel veel beter was dan de rest, maar omdat hij God bleef zoeken. Omdat hij gehoorzaam was aan de wil van God. En gelovig reageerde op de richtlijnen van God. Hebreeën 11 zegt daarover. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen werd gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, bouwde hij gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te kunnen redden. Hebreeën 11, vers 7. Jarenlang, sommige commentaren zeggen 120 jaar lang, bouwde Noach met zijn zonen de ark. Hij zal er dikwijls om zijn uitgelachen en bespot. Maar Noach deed alles, staat er in vers 22 van Genesis 6, zoals de Heere God hem had opgedragen. Noach was een man naar Gods hart, omdat hij trouw blijft aan de Heere God in slechte tijden. Het is niet moeilijk om trouw te zijn aan God in goede tijden. Trouw blijven aan God in slechte tijden. Dat toont waarachtige gehoorzaamheid. En zo leren wij in Genesis 6 over het hart van God. Maar we lezen ook over de mensheid als geheel. En we leren over Noach's hart. En de grote vraag is dan altijd waar wij zelf staan. Hoe het met onszelf is. Wat wij lezen in het woord van God gaat niet alleen maar over een ver verleden. Maar het is bedoeld voor ons vandaag. Waar sta ik zelf? In een wereld, in een tijd die zich steeds meer afkeert van de Heere God. Hoe kunnen wij vandaag nog genade vinden in de ogen van de Heere God? Hoe zijn wij hem gehoorzaam? In plaats van alles wat Gods hart kwetst en verwondt, dienen wij ons te richten op dat wat de Heere God verheugt. Op wat hem blij maakt. En wij weten uit zijn woord wat hem blij maakt. Het begin daarvan is eerbied, ontzag voor de Heere God zelf. Waarachtig geloof, aanbidding, vertrouwen op zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde, zijn waarheid, vergeving, trouw, dagelijkse bekering, toewijding aan zijn wetten. Dat zijn de dingen waarmee we steeds bezig zijn in de gemeente, in de kerk. Genesis 6 gaat over mensen uit een ver verleden, waar we weinig meer over weten. De mensheid was in verval geraakt. Gods mooie wereld ging kapot. En daarom was het voor de Heere God onmogelijk om hen nog verder hun gang te laten gaan. Het is vandaag, denk ik, niet zoveel anders. De wereld wordt nog steeds overspoeld met egoïsme en onrecht en uitbuiting en corruptie, terreur, goddeloosheid. Wij maken de mooie schepping van God met z'n allen kapot. Maar de Heere God die ons gemaakt heeft, is nog altijd de levende. Hij houdt ook onze wereld en onze levens in zijn hand. Hij blijft dezelfde. In de tijd van Noach stuurde God verlossing door middel van de ark. Onze ark, onze verlossing, dat is de Heer Jezus Christus. Jezus, de redder. Dat is het kruis van Golgotha. Daar vinden wij verlossing, de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat hebben wij vandaag met elkaar weer ervaren, weer gevierd. Jezus is iemand van vlees en bloed, een mens als wij, Gods eigen zoon, die bewees wat er leeft diep in Gods vaderhart. De Heere God hield zoveel van ons, hij is zo bewogen met ons, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem overgaf om ons te verlossen van het water van het oordeel. En zo wordt de Heere Jezus voor ons het levende brood dat eeuwig leven geeft. Zo wordt hij voor ons het levende water. Wie op hem vertrouwt, kan gered worden met heel zijn huisgezin. Door te geloven vind je genade net als Noach. De naam Noach betekent rust. Genesis 5, vers 29. Daar staat dat Lamech, de vader van Noach, hem Noach noemde. Want, zei hij, deze zoon zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. Dus de naam van Noach verwijst naar rust en naar troost. Niet alles wat wij hebben gelezen vandaag is even gemakkelijk. Je kunt vragen stellen over de omvang en de wreedheid van Gods oordeel, waar zoveel mensen omkwamen. Je vraagt je af wat er bedoeld wordt met die eerste verse van Genesis 6, waar het gaat over die reuzen en over de dochters van de mensen, mogelijke occulte invloeden waarschijnlijk. Maar bijbellezen is als vis eten. Je moet je concentreren op het vlees en niet op de graten. Die graten kun je beter opzij leggen. En je concentreert op de goede, de mooie dingen. En het vlees hier, dat is de ontferming en de genade en het bewogen hart van onze hemelse Vader. Daar leren wij hier over. En over zijn reddingsplan. Over de regenboog van zijn beloften. En dat is nog blijvend relevant. De Heer Jezus zelf legde een direct verband tussen de tijd van Noach en de tijd voor zijn wederkomst. Hij zegt in Matthäus 24, hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen van de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, totdat Noach de ark binnenging, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon terugkomt. En dan zegt Jezus, wees dus waakzaam. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag je Heer terugkomt. Wees waakzaam. Blijf waakzaam. Amen. Nou, er zijn dan misschien wat problemen met het geluid. Die fluit die klinkt wel heel mooi, hè? Met dit geluid. Zullen we nog danken en bidden? Hemelse Vader, wij komen u danken vanavond voor uw liefdevolle hart. Voor uw woord van genade. Voor uw Zoon die ons verlost van de gebrokenheid waarin wij gevangen zitten. Zo vaak zuchten ook wij en lijden wij door verwording, door de zonde die ons aardse leven teistert. Soms dan werken wij daar bewust of onbewust ook aan mee. En wij prijzen u, Heer, dat u nooit onverschillig wordt. Dat u zich niet van ons afkeert wanneer wij falen. Ook als wij ontrouw zijn, dan blijft u getrouw. Vandaag hoorden wij weer over uw bewogen hart. En wij proefden genadebrood. En wij dronken de vreugdewijn. En tegelijkertijd hoorden wij over heiligheid en over uw oordeel. En over gehoorzaam zijn en waakzaam blijven. En daarom, Heer, danken wij u vandaag voor uw reddingsplan in Christus. Voor uw beloften, voor uw genade. Wij danken dat u ons mensen nooit afschrijft. Dat u ons wegen wijst naar herstel, naar genezing, naar bekering en heiliging. Heer, wij hoorden over uw knecht Noach, die troost en hoop en rust bracht in duistere tijden. Wij danken dat het mogelijk is dat u zo mensen vormt en gebruikt. Geef, Vader, in een wereld vol onrecht en ongeloof, dat wij ook zo gevormd mogen worden en gebruikt mogen worden. Vervul ook onze harten met rechtschapenheid, met geloof, met gehoorzaamheid om uw wil te doen. Maak ons waakzaam. En stel ons zo in staat om niet alleen onszelf, maar ook onze geliefden de weg te wijzen naar redding, naar de Heer Jezus. Wij danken dat dit niet onmogelijk is, dat daarvoor uw Zoon gekomen is, dat u daarvoor ons uw woord geeft, dat u daarvoor ons wil vervullen met uw Heilige Geest en ons zet in de lichtkring van de gemeente. Help ons elkaar zo te bemoedigen en schenk ons daarvoor de gaven van de Geest die nodig zijn. Heer, er is ook vandaag veel dat ons geloof en onze toekomst bedreigt. Er lijkt nauwelijks hoop te zijn voor volgende generaties. En daarom roepen wij tot u, zoals velen dat in de eeuwen hiervoor hebben gedaan. En wij bidden om ontferming, om genade, om uw leiding. Behoed onze wereld. Behoed onze geliefden. Behoed onze kerken voor duivelsspiralen die leiden naar de ondergang. En schenk ons steeds hoop en troost door de Heer Jezus Christus die ons leven is. En help ons dan om ook zelf levende wegwijzers te zijn, uw getuigen op de plek waar u ons hebt gesteld. Wij bidden in het bijzonder, Heer, voor hen die gaan door donkere dalen van moeite en verdriet en leed en ziekte. Wij denken aan broeder Gerrit Visser vandaag. Wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u hem vrede geven met zijn situatie? Wees met de artsen, geef dat ze geen fouten maken. Wij bidden om herstel voor hem, wijsheid ook voor zijn geliefden. Wanneer en hoe hij overgebracht moet worden naar Norschoten of zijn eigen huis. Wilt u hem zegenen, wilt u hem zegenen. Wees met allen in ons midden die te kampen hebben met rouw en verdriet, met ziekte en zorg. Help ons, Heer, om daarin ook op elkaar toe te zien. En Vader, laat wereldwijd steeds meer mensen ontdekken wie u bent. En ook deel krijgen aan dat grote reddingsplan in Christus. Kom spoedig, Heer, om alles nieuw te maken. Wij prijzen u voor die regenboog van uw beloften boven ons leven. Wij danken u voor uw verbond waar wij deel aan mogen hebben. Schenk ons ogen om het te zien. Geef ons harten om erin te geloven. Schenk ons handen en voeten om u gehoorzaam te zijn en elkaar te dienen. En laat zo uw grote naam steeds meer lof en dank en eer ontvangen. Ook in onze tijd, ook in mijn leven. Want we bidden het in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Tijd voor de collecte, waarna wij gaan zingen uit Psalm 107. Psalm 107, vers 1 en vers 19 en na de zegen. Vers 20 uit Psalm 107. Ontvang de zegen van de Heer, ga heen met zijn vrede. De Heer, de levende God, hij zegene u, hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u zijn vreugde, zijn vrede. Amen.